Our valued guests, do take special care to supervise your children.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Jelle Verhelst doe ik vandaag een graai in de Instagram Grabbelton. Goedemorgen Jelle.
Goedemorgen Erwin.
Zeg Jelle, het sneeuwt buiten en we zijn 2024.
Goh, we waren net een wandeling aan het maken door de stad hier en de kraakjes van de sneeuw op de verse ochtendsneeuw hebben.
Wat een heerlijk geluid is dat.
Ja. En voor één keer kunnen we het eens zeggen, het was nog maagdelijk wit. We waren een van de eerste die door de stad wandelden. Dus,
absoluut.
Goedemorgen, effectief deze keer.
Ja, absoluut. En voor alle duidelijkheid, eigenlijk vind ik het jammer dat we hier zitten. Het is tof, hè? Al de hele tijd zijn net gaan ontbijten en zo, maar eigenlijk... Een pretpark in de sneeuw, dat is toch wel iets heel erg bijzonders. Hè?
Ja, ik heb hier wel de verwarming opgezet voor jou.
Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, we zijn ooit eens in de Efteling geweest op een dag dat het echt prachtig gesneeuwd had.
Ja, dat het sneeuwen was. Want in de ochtends aankwamen zonder sneeuw. Klopt. En dan in de loop van de dag begon te sneeuwen. We hebben dan toen nog door Bosrijk gewandeld.
Ja, absoluut. Dat was helemaal besneeuwd. Ja, dat is echt fantastisch.
Ik heb
Bellewaerde heb ik ook nog gedaan in de sneeuw. Winterbellewaerde. Plopsaland heb ik ook nog in de sneeuw meegemaakt. Paradijs nog maar een paar jaar geleden. In de sneeuw. Heb jij nog pretpark in de sneeuw?
Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk enkel Efteling. Mm-hmm. Er zijn niet zoveel parken open in de winter. Hè?
Maar goed, de kans op laat sneeuwen.
Ooit is het in april nog sneeuw.
Ja, zeker.
Met de opening van de pretpark.
Ja. Ja.
Nee, dus niet dat ik mij actief kan
hebben. Een goed en gelukkig 2024.
Ja, voor jou ook. En je hebt het goed ingezet, heb ik gehoord.
Ja, ik heb het dus in de Efteling gevierd dit jaar.
Ja.
De eerste keer dat ik oud en nieuw in de Efteling heb.
Nochtans, ik herinner me aan Erwin die een tijdje geleden zei, pretparken en nieuwjaar, dat hoort niet samen.
Nee, maar ik vier eigenlijk oudejaarsavond al vele, vele jaren in een gezelschap van vrienden. En dan stel ik het bij iemand anders thuis. Maar dit jaar waren twee van die stellen op reis naar Zuid-Afrika. Dus we waren al met een kleine gezelschap. En toen kwam in één keer van iemand anders een vraag van... heb je geen zin om naar Efteling te gaan? En omdat een jaar er toch al wat anders zou uitgezien hebben dan anders... was het zoiets van, misschien is dit wel... Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Ik ben nog nooit eerder in de Efteling geweest op oudejaarsavond. En ik dacht van, dit is het moment. En we zijn dus met een grote groep vrienden... naar het Oud en Nieuw Festival of het Oud en Nieuw Festijn in de Efteling geweest.
En, van genoten?
Ik vond het fantastisch. Ja, echt waar. We hebben heel veel geluk gehad. In de zin van dat het heel weinig tot niks geregend heeft die avond. Het heeft een beetje beginnen regenen net na middernacht, maar dan zat eigenlijk het grootste stuk van de avond er al op. Maar ik besefte maar al te goed van, dit was heel erg leuk, maar dit had ook helemaal anders kunnen zijn als het de hele dag ontzettend had geregend of zo. Dat je echt moest gaan schuilen. En dat kun je perfect hebben natuurlijk in december. Hè. Het toffe is als je naar een Efteling gaat op oud en nieuw, dat is het enige moment in het jaar dat je zo lang aan een stuk de Efteling volledig in het donker kunt meemaken. Dus normaal gezien is duisternis zoiets wat een beetje een soort bonusje is aan het einde van je Eftelingdag. Dat was nu niet het geval natuurlijk. We kwamen op de parkeerplaats van de Efteling aan om 7 uur 's avonds.
Je bent overdag niet geweest?
Nee, we zijn niet overdag geweest. Nee, we zijn eerst buiten de Efteling gaan dineren, dat was in Kaatsheuvel. Omdat we dat niet in de Efteling zelf wilden doen, want dan gaat dat natuurlijk van je tijd af. Hè. Mm-hmm. Tegen 7 uur waren we in de Efteling. En dan heb je eigenlijk letterlijk 6 uur de tijd om het park te gaan bezoeken. En het heeft zo goed als niet geregend. En dat was eigenlijk wel heel erg fijn. Er was behoorlijk wat volk, maar eigenlijk de wachtrijen aan de attracties waren niet lang. Er was heel veel leuk extra entertainment. Er waren heel veel Efteling-personages die overal in het park stonden. Er was een silent disco op het Anton Pieckplein. Je kon oliebollen en champagne krijgen. Er was uiteraard de Aquanura-show met de muziek van DJ Tiësto. Vanaf 11 uur was het dan zo dat de sprookjesfiguren plaatsnamen in de Gondoletta-vijver, in de bootjes. En dan als een soort van sprookjesfigurenparade de rondjes rond de Gondoletta deden. Terwijl gasten de kans kregen om, wij hebben dat ook nog gedaan, verlichte waterlilies in het water van de Gondoletta te laten. En als het ware als wensen te laten drijven op het water. En dan werd na een tijdje die hele Gondoletta-vijver gevuld met drijvende verlichte waterlilies. En dan was er ook een aftaalmoment met allerlei leuke herinneringen aan de geschiedenis van de Efteling aan het afgelopen jaar. Met een groot vuurwerk om 12 uur. En dat was heel tof, want je weet hier in België zijn op heel veel plekken het vuurwerk door de wind afgelast. Ook in Tilburg was op dat moment het vuurwerk al afgelast. En er was nog eventjes wat onzekerheid van hoe gaat het gaan met het vuurwerk. Want voor hetzelfde geld, de Efteling heeft al oud en nieuw vieringen gehad waar ze het vuurwerk hebben moeten afgelasten. Maar het vuurwerk is gewoon door kunnen gaan. Het was op de Gondoletta-vijver met laserstralen. Mist met begeleidende de schermen die eromheen stonden. Suite van muziek die door René Merkelbach speciaal gecomponeerd was of gearrangeerd was. Bekende Eftelingenmuziek voor het vuurwerk. En het was spectaculair. Het was een van de eerste keer in de Efteling dat ik vuurwerk in het echt gezien heb.
Vuurwerk op één plek of wordt er vuurwerk op twee vijvers afgeschoten? Of was het enkel aan de Gondoletta-vijver?
Het was alleen aan de Gondoletta-vijver. Okay. Maar iedereen kon zo rond de Gondoletta-vijver staan en daar naar het vuurwerk kijken. Het was echt heel spectaculair.
Want op foto's leek het dat ze wel van op verschillende plekken werden afgeschoten. Of was het fout?
Het was allemaal op de Gondoletta-vijver. Het was niet bijvoorbeeld zoals vroeger achter het Fata Morgana-paleis of zoiets. Dus het was natuurlijk wel zo dat er verschillende afschietpunten op die vijver waren. Hè? Ik kan echt zeggen, want dit was een heel goed en heel fijn evenement. En,
je hebt niet getimed dat je net om 12 uur de baron naar beneden duikt.
Na 12 uur zijn heel veel mensen nog naar een baron voor de nieuwjaarsduik gegaan. Om 12 uur wil je vooral een goed plaatsje hebben rond de Gondoletta-vijver om zeker het vuurwerk te kunnen gaan zien. Ik moet eerlijk toegeven, wij zijn abonnementshouders. Dus met andere woorden, wij kennen het park, wij kennen de attracties. En dat park blijft hetzelfde natuurlijk. Het is een zeer uitgebreide winter-Eftelingse avond die daar meemaakt. Maar zeker voor iemand die geen abonnementhouder is en die niet zo vaak in de Efteling komt, is die formule van Oud en Nieuw echt wel geweldig. Ik zou dat eigenlijk echt iedereen kunnen aanraden met dat als enige bezwaar. Als het regent of slecht weer is of bijvoorbeeld het vuurwerk moet afgelast worden, dan gaat het wel minder zijn natuurlijk. Dus dat is een zekere onzekerheid die je hebt. Maar het was wel heel fijn, hoor.
Mag ik ook eens naar de kritische Erwin gaan?
Ja, zeg hè.
De laatste podcast die we hebben opgenomen, de laatste Grabbelton, hebben we het even gehad over, we waren toen nog niet geweest, dat de Winter Efteling niet zo positief werd onthaald door fans.
Juist.
Hoe is jouw opinie nu dat je er effectief bent geweest? Natuurlijk, ik weet, je bent er enkel in de avond geweest, wat voor extra sfeer zorgt, wat voor extra lampjes. Je hebt waarschijnlijk meer door het park gewandeld dan je effectief hebt gedaan. Maar vertel eens, je bent er nu geweest.
Ik had veel minder een Winter Efteling gevoel dan dat ik een Oud en Nieuw gevoel had. Okay. Het park waren heel veel verschillende plekken waar allemaal bandjes stonden te spelen. Bandjes die anders niet speelden tijdens de Winter Efteling. Dus echt extra entertainment. Er waren overal karakters geplaatst, karakters die je niet kunt zien tijdens de Winter Efteling. En we zijn eigenlijk vooral op zoek gegaan naar die dingen die uniek waren voor het Oud en Nieuw evenement.
En krijg je dan een folder mee waarop staat waar overal dingen zijn? Of is het gewoon, je loopt toevallig tegen een rood kapje aan?
Nee, dat was echt best wel heel erg goed gedaan door de Efteling. Een paar dagen vooraf kregen we dus een mail met daarin een digitale plattegrond waar alles aangeduid stond wat er te beleven viel. En ook wat instructies van, kijk, dit is het programma, dat kun je gaan bekijken. En in de app was dan, voor wie in het park aanwezig was, eigenlijk gewoon het entertainment schedule met wat waar te bekijken was, allemaal te raadplegen. Er was geen boekje of er was geen speciale plattegrond die gedrukt werd.
Maar je kreeg wel een glas champagne.
Je kreeg absoluut een sortiment van Prosecco of iets dergelijks aangeboden. Okay. Ja, absoluut. En een hele gore oliebollen. Ja, Nederlanders zijn gewend van oliebollen koud te eten. Bij ons een oliebol is
vers uit het vet.
Vers uit het vet en altijd warm. Voor ons als Belgen is een oliebol iets dat eigenlijk alleen maar vers gegeten wordt. Dus dat is raar.
Ja.
En ook in
er zijn ook iets kleiner die van ons, denk ik.
Juist, het zijn enorme bollen die je in de Efteling krijgt. En wij kregen echt van die bollen die waarschijnlijk al dagen geleden afgebakken waren en onder een warmhoutlamp enigszins warm gehouden werden. Maar dat zijn geen lekkere dingen. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander echt eens naar België moet komen om te proeven wat een echte oliebol is eigenlijk. Zo, dat is,
In Wobbejaanland hebben ze een kraampje met oliebollen.
Smoutbol zijn het daar. Omdat het daar met een bepaald soort varkensvet, ik geloof ik smout, een soort varkensvet of zo, wordt klaargemaakt. Dat is bij de meeste plekken in België niet zo. Vandaar het verschil tussen oliebollen en smoutbollen. Dat is zo'n typisch Antwerps campisch fenomeen. Zo.
Maar dus je bent niet op een ander moment aan de Winter Efteling geweest. Dus ook jouw mening over de Winter Efteling kunnen we moeilijk delen hier.
Ik ben wel al in de Winter Efteling geweest en ik vind dat een fijn evenement. Maar het is wel zo dat de Efteling zichzelf de afgelopen jaren heeft laten voorbijsteken door 101 evenementen die door steden en gemeentes georganiseerd werden. Was dat 25 jaar geleden nog iets heel erg bijzonders, dan is dat bijzonder daar een beetje van af. En ik denk dat Efteling dringend is gaat moeten kijken naar hoe kunnen we concurrerend blijven als Eftelingbeleving ten opzichte van al die gratis evenementen die verder plaatsvinden. Bovendien vind ik die warme winterweide een beetje aan de schrale kant. Het is absoluut een beperking in winters aanbod in vergelijking met een paar jaar geleden. En dat is heel erg jammer. Maar opnieuw, op Oud en Nieuw had ik daar geen last van.
Ik ben ook oud op nieuwjaars gaan vieren.
Oh ja, zeg eens. Ja,
ik ben naar kerststad Valkenburg geweest.
Ah, Valkenburg, ja. Valkenburg. Valkenier is daar, hè? Of
de
was daar, moet ik
was
zeggen.
Daar. Het Spookjesbos Valkenburg was daar.
Je bent er niet geweest, waarschijnlijk.
Ja, bij de gesloten, denk ik. Of op dit geval. Ik denk dat Valkenier ook gewoon half leeg stond, als ik het goed heb gezien. Absoluut, ja. En dan het Spookjesbos, daar ben ik niet geweest, maar die is ook gesloten ondertussen. Dus is bekend omdat je daar in de Mergelgrotten naar een kerstmarkt kan gaan, waar je trouwens meer dan 10 euro voor mag neertellen om binnen te gaan.
Maar het is niet gratis.
Nee. Dus we hebben het uiteindelijk ook niet gedaan. Omdat, ik wil heel graag
zonde?
Ik wil heel graag eens een Mergelgrot bezoeken, maar dan wil ik de Mergelgrot bezoeken voor...
De Mergelgrot.
Om daar uitleg over te krijgen en over geschiedenis over te krijgen. En er stond heel duidelijk aangegeven, als je nu bezoekt, dan zijn er sculpturen te zien en zijn er kerstdichtjes te zien en dit, maar gaan we het niet hebben over wat dat hier eigenlijk, waarom het hier is.
Ik snap het
dat vond ik wel jammer. Dus ik had zoiets van, dan liever is in de zomer wanneer het... Dus we zijn daar op de kerstmarkt geweest, die eigenlijk ook heel schraal is. Die gemiddelde...
Maar goed, als er een betaalde kerstmarkt is, is er misschien wel een reden waarom de echte kerstmarkt schraal is.
Ja, ik weet ook niet in hoeverre dat die betaalde kerstmarkt echt groot is. We zagen ook mensen die er redelijk op... Ik kan dat moeilijk beoordelen. We hebben een toffe wandeling gemaakt, het is een toffe stad. Het is heel, heel toeristisch, echt heel druk. En daar wordt ook elke woensdag en zaterdag een stoet gedaan. Een kerststoet gedaan, met lichtjes.
Zo'n beetje zo'n tractorstoet zoals bij ons.
Een lichtjesstoet. En iedereen stond klaar. Wat bleek, de laatste zaterdag ging die niet door in Valkenburg, maar in een of ander klein gehucht naast Valkenburg.
En dat was niet, daar was niet over gecommuniceerd of zo?
Heel slechte communicatie. Heel slechte communicatie. Dus daar stonden heel veel mensen klaar. En wij hadden het eigenlijk wel half gedacht van... Want we hadden gelezen van, we hadden toch wel echt gezocht. En daar stond de laatste zaterdag, gaat de stoet door in dat dorp. Dus dan denk je, die bewoording kan dubbel geïnterpreteerd worden, namelijk... In Valkenburg gaat hij nog langer door. En hij is altijd in die twee steden. Maar de laatste keer is daar in de andere dorpje. Maar het was dus... De laatste keer gaat hij niet in Valkenburg door, maar gaat hij door in die andere
stad. Zo hadden ze het niet vermeld eigenlijk.
Maar als je daar dan rond was... We kwamen van het restaurant. We denken, we gaan toch nog eens kijken of het toch niet langskomt. En daar staan echt honderden, maar echt honderden mensen, toeristen, te wachten op die stoet.
En was daar dan niemand van de gemeente die zei van...
En dan uiteindelijk hadden wij het door van, we stonden 10 minuten te wachten, die gaan niet komen, want we stonden aan het startpunt, er stond niets klaar, die gaan niet komen. Dus wij zijn weggegaan. En toen we zijn even nog naar Albert Heijn iets gaan halen drinken, want we gingen op hotel. En dan, toen we buiten kwamen, zagen we een politiewagen voorbij rijden en was iedereen aan het weggaan naar de politiewagen. Dus die is al wel inderdaad...
Zonde voor die mensen.
Maar echt... Honderden kinderen, die is heel slecht gekomen.
Maar je bent er een paar dagen geweest. Je hebt het niet op een andere dag kunnen zien of zo.
Nee, dat was sowieso maar één zaterdag. Dat was de laatste zaterdag. Okay. En dan, het plan was om in Maastricht naar het vuurwerk en de dingen te gaan kijken. Maar ze zijn uiteindelijk toch lekker thuis knus in de zetel gekropen. En hebben we naar het vuurwerk op één gekeken van Antwerpen. Was ook leuk vuurwerk.
van onze goede vriend Cliff?
Ja, klopt. Die heeft dat daar.
De vuurwerkman van het vuurwerk in onder andere Bobby Aland.
Ja, dus die heeft het
Cliff Hogen moet misschien zijn hele naam noemen, hè?
Die heeft het kunnen afschieten in Antwerpen. Want in Antwerpen en in Brussel ging het vuurwerk nog wel door. Dat waren de enige twee Vlaamse steden.
Ja, meeste Brugge was geannuleerd, Gent was geannuleerd, Kortrijk was geannuleerd. Dus,
en ook aan de zee was alles geannuleerd. Dus nieuwjaar lekker in de zetel doorgebracht.
Zeg, aan alle luisteraars, een heel goed 2024. Mogen er veel nieuwe mooie dingen in pretparkland verschijnen. En mogen jullie heel veel fijne momenten in pretparkland meemaken.
Nog wel extra toptorens of zo.
Zeg, we hebben jullie weer gevraagd om een heleboel vragen te stellen aan ons voor onze Grabbelton aflevering. Jullie hebben dat ook weer massaal gedaan. En we gaan eens kijken in alle vragen die gesteld zijn door onze luisteraars en proberen daar toch een aantal van te beantwoorden.
Mag ik een vraag stellen die in de winterstemming blijft?
Zeg eens, doe maar.
Glenn Jansen, die stelt wel vragen aan ons.
Ja, trouwe luisteraar.
Dus die stuurt ons, zou Bobby Aland ook eens moeten nadenken over een winteropenstelling? We hebben ondertussen alle parken in België, alle grote parken in België die winteropen doen. Hè. Dit jaar voor de eerste keer Bellewaerde, waar ben je er altijd nog geweest?
Ja.
En was het nu zo schraal?
Nee, toch beter. Maar ik had het gevoel dat ik ben er alleen maar geweest in de late namiddag en de avond. Toen de zon al onder was. En er was echt best wel veel volk. Het was ook een parade, een kerstparade. Iets externs dat ze ingehuurd hadden, maar het was prima. Het was beter dan verwacht.
Oké. Positief.
Positief.
En ook Walibi is er geweest.
Ah, Walibi, daar zijn we ook heel positief over geweest.
We zijn in Plopsaland, is al langer winterplopsaland. Dus ja, Bobby Aland is het enige park in België dat een beetje achterblijft met hun winteropenstelling.
Juist. En ik eigenlijk mijn antwoord zou eigenlijk ja zijn. Ik bedoel, als al die parken hun seizoen verlengen door daar 14, 16 dagen winteropenstelling aan toe te voegen, je gaat me niet zeggen dat Bobby Aland dat vanuit de verte gaat aan blijven zitten kijken en zeggen van laat dat geld maar naar die andere concurrenten gaan. Over een paar jaar gaan ze ook open. En Walibi Belgium heeft eigenlijk laten zien hoe je als zo'n park eigenlijk best wel in staat bent om dat op een degelijke manier te doen.
Ja, het was ook echt best degelijk. En ik denk ook dat Bobby Aland daar wel best wat sfeervolle momenten kan van maken. Het heeft ook wel wat indoor-attracties, Bobby Aland.
Ze hebben ook Kinderland, vooral de duidelijkheid. Mm-hmm. Dat is iets wat Walibi Belgium niet heeft. Dus als je dat een beetje, één, verwarmt en twee, van heel veel kerstversiering en kerstmuziek voorziet, terrein, een indoor speeltuin.
Ik had nog een spookas in open doen ook.
Maar nee, maar dat ik
Alice in de Winterland.
Ik moet eerlijk toegeven, als ik Lens vragen zie, dan denk ik van, wat zou anno 2024 nog een reden zijn om niet open te gaan in de winter?
Ja.
Als Bellewaerde mij nu heel erg teleurgesteld had, als Walibi mij nu heel erg teleurgesteld had, zou ik gezegd hebben van, Bobby Aland, doe het maar niet. Maar nu ik zie dat het eigenlijk met wellicht een redelijk budget toch wel kan, waarom niet?
Ja, Walibi is zelfs aan het kijken om in de krokusvakantie nog drie weken open te gaan. Juist, hè? Want twee weken van de Waalse en 1 week van de Vlaamse krokusvakantie.
Ja, moet ik zeggen, Franstalige en Nederlandstalige vakantie, ja. maar inderdaad. Die seizoenen gaan altijd maar langer worden. Op een bepaald moment gaan we altijd naar al die Belgische pretparken kunnen gaan.
Ja. Erwin, je hebt nog een vraag.
Klaas Ringoot vraagt, hoe is de situatie rond een nieuw Lego-park in Charleroi? Daar moeten we even misschien iets over vertellen. Er is een heel groot bedrijf, Caterpillar, ooit in Charleroi geweest. Daar is nu een heel groot domein eigenlijk vlakbij Charleroi. Niet zo ver van de luchthaven trouwens. De tweede grootste luchthaven van België. Dat beschikbaar is eigenlijk om onder andere een pretpark te openen. Nu, de vakbonden zijn op zoek gegaan naar grote bedrijven die daar iets gaan kunnen doen. Dat hebben ze liever natuurlijk, omdat als je dat grondgebied zou op gaan delen in allerlei kleinere stukjes en daar allemaal kleinere bedrijven zou zetten, wordt die macht van die vakbonden, die in Wallonië heel sterk is, natuurlijk een stuk minder. Als zij daar één bedrijf kunnen naartoe halen dat dat hele grondgebied van een activiteit voorziet, dan kunnen ze die macht uiteraard blijven behouden. En ik ben daar allemaal voor, hè, voor vakbond is geen kritiek, maar dat betekent wel dat ze eigenlijk op zoek zijn naar een operator die in staat is om dat meteen dat hele gebied in één keer of het grootste deel daarvan te gaan exploiteren en niet naar een operator of verschillende operators die stukjes daarvan gaan doen. En dan kom je al heel snel uit bij een leisurebedrijf zoals Legoland. En Legoland had op een bepaald moment gezegd van dat ze daar interesse voor hadden. En de Waalse regering had op dat moment gezegd van alright, als Legoland interesseert is, dan pitchen wij wel mee. We kunnen wel ergens wel wat reconversiesubsidies vandaan halen, zodat een deel daarvan eigenlijk door de Waalse regering betaald kan worden. Ongeveer een half jaar nadat dat nieuws naar buiten is gekomen, is zodat de oude CEO Nick Varney is opgestapt bij Merlin Entertainments. En dat er een nieuwe CEO is gekomen. En die nieuwe CEO heeft gezegd van, eigenlijk moeten we met Merlin Entertainments niet op zoek gaan naar nieuwe plekken om nieuwe parken te gaan oprichten. Wat we moeten gaan proberen te doen is in plaats van uitbreiden, inbreiden. Dat wil zeggen, op de locaties die we al hebben, moeten we kijken, kunnen we bijvoorbeeld geen second gate bouwen. Zoals bijvoorbeeld dat Peppa Pig Park dat dit jaar opent bij Legoland in Duitsland. Dus in plaats van uitbreiden, inbreiden. En dat betekent dus eigenlijk dat men zo'n beetje wereldwijd alle nieuwe ontwikkelingen voor parken heeft stopgezet. En dat betekent ook dat men aan Charleroi heeft laten weten van, dat gaan we niet meer doen. Op dit moment is men onder meer aan het onderhandelen over een ander soort pretpark. Dat zou een Robidoux pretpark zijn. Er is al een Robidoux pretpark in Frankrijk. En men is met die eigenaar aan het praten of daar ook geen Belgische variant van zou kunnen komen. Maar opnieuw, veel meer dan in een soort van voorbereidend stadium is dat niet. Maar een Legoland gaat er eigenlijk wel in België niet komen. Er is natuurlijk wel een Lego Discovery Center in Brussel al. Hè? Dus dat is al een klein indoor parkje. Maar een echt Lego buitenpretpark, dat gaan we dus niet krijgen.
Nee, inderdaad, het Discovery Center heeft goed te doen.
Ja, absoluut.
Daar horen we echt wel positieve zaken op. We zijn natuurlijk nog nooit geweest, maar, en ik zeg natuurlijk omdat
we mogen niet in
veranderen. We mogen daar zonder kinderen niet in. Ja, juist. Legoland, of eigenlijk dat gebied daar in Charleroi, is wel vaker te sprake gekomen. Hè? We gingen wel meer pretparken komen. Hè? Of gingen wel meer dingen gebeuren met dat gebied. Charleroi is een buurt die, we hebben het hier vroeger in de podcast al eens over gehad trouwens, een buurt die met heel veel werkloosheid, die eigenlijk bestond vanuit de mijnen die er waren vroeger. Daar was een staalindustrie. Staalindustrie die weg is gegaan toen de steenkoolindustrie daar weg is gegaan. Dus je zit daar met een enorme grote hoeveelheid aan leegloop, aan een brain drain, aan slimme mensen die uit die stad weggaan, aan jongere mensen die uit die stad weggaan. De stad probeert eigenlijk dat terug te creëren door daar die luchthaven heel hard uit te breiden, maar ook door rond die luchthaven heel hard te werken in de IT-sector. Hetzelfde verhaal kan eigenlijk verteld worden, maar dan sneller, waar het sneller gereageerd is, in de Duitse Ruhrgebied, waar Moviepark ook is gelegen, eigenlijk in een streek waar waar werkloosheid was en waar mensen aan het werk moesten geraken.
Hetzelfde verhaal voor Walligator Park. Hè?
Ja, absoluut. Ja. En als je naar Moviepark kijkt, in de buurt zitten enorm veel grote leisurebedrijven. Daar heeft, trouwens ooit een Legoland Park gezeten.
Juist.
Aan Centro, aan het grote winkelcentrum. Daar is ook een grote, de langste indoor skibaan van Europa, is daar ook in de buurt. Dus, en een rodelbaan voor de coasterliefhebbers. Dus je weet gewoon van, in dat soort regio's probeert men leisure te initiëren om ervoor te zorgen dat er 1, meer werk is en 2, dat daar terug toerisme, dat daar terug geld binnenkomt in die gebieden. Dus op dat vlak is het niet vreemd dat daar een Waalse regering ook geld wil insteken, want dat zorgt uiteraard voor werk en werk zorgt voor inkomsten. We zien nu dat het bedrijf zegt, we gaan daar niet in verder. Wat ik misschien ook wel ergens begrijp, want ik weet niet of dat het Belgisch pretparklandschap op dat vlak al niet een klein beetje verzadigd is. En ik weet ook niet of er zoveel mensen op een bereikbare afstand wonen of waarbij dat het dichtste lokale pretpark gaat worden. Mm-hmm. Want Walibi is daar niet super ver vandaan. Paradisa is daar niet super ver vandaan.
Legoland zou absoluut voor zeker een park als Walibi, zeker een park als Paradisa, een concurrent kunnen zijn.
Uiteraard. Ja. Of misschien moeten we ook eens beginnen nadenken of dat al die parken die zo in de buurt komen ook geen versterking van elkaar beginnen worden. Mm-hmm. Want het is misschien eerder al gezegd, maar we zien meer en meer Amerikanen en vooral ook Engelsen die leisure trips doen naar België.
Juist, maar gaat dat om 1% van de bezoekers? Ze maken hun YouTube-filmpjes, maar dat is zo'n verwaarloosbaar aantal in het grote. Bovendien, hoeveel mensen zouden in één en dezelfde trip Walibi Belgium en Paradisa bezoeken? Dat gaat om een aantal pretparkfans, maar meer ook niet. Hè?
Wat ik wel merk, is dat Paradisa bijvoorbeeld misschien nog meer reclame aan het maken is in het Verenigd Koninkrijk, dan ze momenteel in België aan het maken zijn. Ja. Dus die willen ook wel hun...
Ja, dat is ook logisch.
Waar we eigenlijk, want we hebben al vaker gezegd, Paradisa, in jouw streek, in West-Vlaanderen, maken ze veel reclame. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen...
Maar het is 3/4 rijden van waar ik woon.
Hier in de provincie Antwerpen... zie ik heel weinig reclame over. En het is echt veel de zorg.
Jullie wonen veel dichter bij de Zoo van Antwerpen. Van waar ik woon, is toch wel, als je dieren wil zien, naar Bellewaerde of naar Paradisa. Hè?
Ja, maar toch, als wij naar Paradisa gaan, hebben we toch een volledig andere dag als wanneer we bijvoorbeeld een aantal weken geleden in de Zoo van Antwerpen waren. Ik was een aantal weken geleden in de Zoo van Antwerpen. Sorry, we waren niet samen. Maar daar eigenlijk als volwassen mensen op 2 uur, 2,5 uur echt wel alles gezien hebben in de Zoo van Antwerpen. Paradisa is natuurlijk wel dagvullend. Hè? Daar wandelen als volwassen mens wel een volledige dag door.
Zeg, Klaas Ingoot vraagt ook Puy du Fou in Nederland, waarom daarin is dit een goed plan? Hij vraagt ook, hoe zit het met België? En we weten ook dat Puy du Fou op zoek is naar locaties hier in de buurt. Ze zijn onder andere met de eigenaar van Mont Sauvage gaan praten. Die heeft dit jaar zijn dierenpark verkocht. En Puy du Fou was een van de geïnteresseerden om dat over te nemen. Uiteindelijk was het zo dat de familie van die de eigenaar waren van Mont Sauvage gezegd hebben van, we zouden liever hebben dat het een dierenpark blijft. Als we het verkopen aan jullie, Puy du Fou, dan gaat het levenswerk dat we al die jaren gebouwd hebben verdwijnen. Dat zien we liever niet. Dus ze hebben eigenlijk heel bewust gezegd van, nee, Puy du Fou, we gaan niet aan jullie verkopen. Dat wil zeggen dat Puy du Fou op zoek is in de Benelux naar een andere locatie. En dan zou eigenlijk een logische volgende plek misschien inderdaad dat gebied in Charleroi kunnen worden. Aan de andere kant, ik zie een Puy du Fou in België gewoon niet. We zijn altijd weer al in Puy du Fou geweest. Dat is een verheerlijking van de geschiedenis van een land. Dat is een en al opgeklopt nationalisme en trots op het verleden. Zo zijn wij niet in België. Dat is onze volksgeest niet. Hè? En bovendien, ik zeg nu van, zo zijn wij niet in België. Maar België, daar zit je ook met Vlaanderen en Wallonië en Brussel. En je hebt ook een deel van de bevolking die liever die dingen van elkaar gescheiden ziet. Dus als je het op één plek gaat doen, bijvoorbeeld in Charleroi of in Mont Sauvage, dan ga je daar heel weinig Vlaams geschiedenis krijgen. Het lijkt me een heel complex iets om in een complex landje als België met zoveel regeringen als dat wij hebben, een nationalist die trots pretpark met entertainment rond belangrijke geschiedkundige momenten te hebben. Laat staan dat ze ergens de Gulden Sporenslag gaan uitbeelden in het theatertje.
Ben je wel het verhaal van Vlaanderen vergeten, waar toch wel heel veel Vlamingen echt wel aan hun tv gekluisterd hebben gezeten. Ze moeten gewoon Tom Waas inhuren.
Maar dat was ook een vrij neutraal iets. Ik denk dat Puy du Fou speelt met muziek en dramatiek vooral in op, als het ware, dat patriotisme dat aanwezig is in de Frans. Althans, dat is hoe ik Puy du Fou beleefd heb in Frankrijk. Ik weet niet of dat soort overdreven romantiek past bij onze volksgeest.
Ik kan me vooral herinneren dat er heel veel vogels bijna in mijn hoofd zaten.
Dat was wel een spectaculaire show,
trouwens. En de paarden, show, ja, heel interessant. Ja. Of dat schip dat zo ineens vanuit de coulissen het water invliegt.
Ja, absoluut.
Ik zie het ook niet meteen gebeuren, om dezelfde reden als jij zegt, maar ook gewoon omdat weer opnieuw een nieuw pretpark in het al verzadigde gebied. Ja, je moet toch heel sterk komen om... De bezoeker kan zijn geld maar één keer uitgeven. Mm-hmm. En het moet toch al heel sterk komen om dat nog...
Paul Rijswijk vroeg ons exact dezelfde vraag. Komt Puy du Fou naar de Benelux? Het feit dat ze bij Mont Sauvage bij ons in België zijn gaan kijken, dus het safaripark, het feit dat ze in Meppel hebben zitten studeren of het daar de moeite waard is, het wil duidelijk zeggen dat Puy du Fou zijn verrekijker op onze gebieden heeft gericht. En ik kan me best wel voorstellen dat we in één of andere vorm een variant van Puy du Fou misschien de komende jaren ergens aangekondigd zullen zien krijgen. Dus het zou me niet verbazen mocht het uiteindelijk wel gebeuren. Maar veel concreets kun je daar eigenlijk op dit moment niet over zeggen. Behalve het feit dat ik gewoon twijfel of het past in België.
Hoe doet dat Spaans pretpark het eigenlijk?
Dat schijnt heel goed. Dat schijnt heel goed. Ja, absoluut.
Ik hoor ook weinig van. Wij spreken
het ook. Mensen die ik ken die er geweest zijn, waren er ook ontzettend lovend over. En waren ook heel erg onder de indruk van dat park.
Zal ik nog een vraagje stellen? We zijn goed bezig. We zijn veel vragen aan het antwoorden eigenlijk vandaag. Hè? Ik heb een vraag van Jarne Liesens. En ik ken zijn eigen antwoord al op de vraag.
Oké.
Zijn vraag is, wat is jullie favoriete indoor coaster in de Benelux? En Jarne heeft een foto van In The Revolution. Dus ik denk dat ik zijn eigen antwoord van zijn eigen vraag.
De Benelux. Oké, maar dan hebben we een relatief klein lijstje. Hè? Dan hebben we in België de Revolution. Dan hebben we in België de Huracan in Bellewaerde. En dan hebben we, als je dat als indoor coaster zou willen beschouwen, die coaster in Plopsa Indoor in Hasselt. Mm-hmm. Volgens mij zijn dat de enige drie die we er hebben bij ons in België.
Ja, ik denk het ook, ja.
En dan hebben we in Nederland nog de Vogel Rock in de Efteling, Riool Rad in Hellendoorn. En dan heb je ook dat achtbaantje in Plopsa Indoor in Coevorden. En dan zijn we er ongeveer. Dus dat is wat, denk ik, ongeveer waar we uit moeten kiezen.
Het is jammer dat we Duitsland er niet bij kunnen nemen, want voor mij zou het dan toch wel Temple of the Nighthawk zijn.
Nee, maar ja, als ik uit dat rijtje moet kiezen, moet ik zeggen van de beste coaster van al die achtbanen, dat is Vogel Rock.
Ja, absoluut.
Maar omwille van nostalgische redenen zou ik wel kiezen voor de Revolution. Het is niet de beste achtbaan. Dus Vogel Rock is een toffere, leukere achtbaan. Maar Revolution heeft... Is zo bijzonder dat zo die achtbaan, die indoor coaster met een hoek af, hè, zoals wij zeggen in Vlaanderen, die bestaat al zo lang. We hebben daar al zoveel verschillende iteraties van meegemaakt. We hebben daar zoveel bijzondere dingen in meegemaakt. Ja, dat voor mij dat ik zo echt zou kiezen voor Revolution.
Ik heb laatst nog een bijzonder evenement in de Revolution.
In de Revolution, ja.
We waren met Rollercoaster Friends in Bobby Island. En groep...
Dat is die Vlaamse pretparkgroep, ja, ja.
En toen kregen we een beetje extra tijd in de Revolution. En daar hebben we toen een evacuatie mee mogen maken.
Oké.
Ze hebben toen gewoon drie mensen uit karretjes eruit gehaald.
Maar dan hebben ze ergens het karretje eerst stilgezet
op de lift. Okay. En dan mensen geëvacueerd. En dan de lift met de andere mensen die erin zaten. Om het
en voor wie de Revolution niet kent, vooral duidelijkheid, die baan is voor de helft lift, hè?
Ja, ja. Ja, klopt. Maar het was natuurlijk niet tot helemaal van boven. Ja, want dan, het was voor hun een oefening en voor ons en dan voor de fans een leuk moment. Maar ik zat er toen niet in.
Oh.
Ik zat toen net toevallig... we waren met meer dan dat er plaats was, dus ik moest toen net een ritje wachten, dus ik zat er niet in.
Oh ja, dus je hebt het gewoon niet meegemaakt?
Dus ik zat in het station te wachten.
En je zegt van, ik heb het net iets leuks meegemaakt. Maar.
Ik zeg tegen hun, ik wil iets speciaal tegen hun. Ik wil ook iets speciaal. Dus hebben we gepleit en hebben ze alle lichten uitgelaten. Een hele rit lang.
Ah, was het niet speciaal geweest om alle lichten aan te houden?
Dat hebben we ook gedaan. Ah, okay. Die rit hebben we ook gehad. Die hadden we een ritje ervoor. Maar nu dus met alle lichten uit. En ik moet zeggen, alle lichten aan is leuk. Dan zie je ook al eens iets.
Maar wat waren de filmbeelden aan?
Als de lichten aan waren, wel. Dan blijven het. Toen alles uit is gezet geweest, was er echt alles uit.
En was er ook muziek?
Was er wel muziek. Ja. Maar in ieder geval, het was heel donker.
Ja.
En dat is eigenlijk wel leuk om dan te zien van, oké, je kent die achtbaan, je hebt die al honderden keren gedaan. Maar om die dan toch nog eens totaal in het donker te doen, is toch ook niet hetzelfde als je ogen dicht doen. Hè? Dus je ziet toch nog een paar dingen en je ziet nog wat licht binnenkomen daar en zo. En dat was toch ik vond het toch een leuk...
En dus als ik de vraag aan jou stel, Vogel Rock of Revolution, ik neem aan dat vanuit, tussen die twee coasters zal gaan.
Ja. De rioolrad.
dat is een toffe achtbaan, maar goed, laten we heel eerlijk zijn. Vogel Rock en Revolution zijn allebei een stuk beter. En,
laat ons zeggen,
allemaal Vekoma's trouwens.
En heeft Horecan in Bellewaerde ook geen speciaal plekje in je hart voor het gebouw waar het in zit?
Nee, integendeel. Dat is die
dat zijn minpunten.
Dat zijn minpunten, dat gaan we niet zeggen. Dus toffe achtbaan, vooral direct Horecan. Maar wie onze volgende aflevering zal luisteren, die zal horen dat ik altijd met een heel dubbel gevoel naar Horecan kijk, omwille van het feit dat daar een van mijn all-time favorite Belgische Dark Crisis voor moeten sneuvelen. Hè.
Rare keuze geweest.
Ja, een rare keuze. Dat is heel jammer. We kregen een vraag van Frank V. En dat is een hele open vraag. En dat is een vraag van... Als je één ding aan de Efteling zou veranderen, wat zou je veranderen? Heb jij iets dat jou te binnen schiet, Jelle?
Je stelt die vraag hier nu. Waarschijnlijk heb jij een idee bedacht, maar ik heb nog geen, ik heb nog geen antwoord erop meteen. Ik zal de vraag eens terugspelen naar jou. En dan kan ik er wel even nadenken over.
Nee, ik heb ook vooraf niet gekeken naar die vraag. Dus in dat opzicht heb ik niet een of ander antwoord klaar. Alhoewel ik wel moet zeggen dat er nu iets mij te binnen schiet dat ik eigenlijk wel zou willen veranderen.
Dus jij vertelt het eerst en dan kan ik het vertellen.
Er zijn grote dingen die ik natuurlijk wel verander aan de Efteling. Maar dit is iets heel erg kleins. Kijk, ik ben al sinds jaar en dag abonnementhouder van de Efteling. Ooit ging ik naar de Efteling, ik ging naar de gastenservice, daar kocht ik een abonnement. En sindsdien verlengen dat elk jaar. Ik ben niet zo'n abonnementhouder die elke maand zijn abonnement automatisch laat afschrijven, maar één keer per jaar betaal ik gewoon de volle smak geld en dan maak ik een jaar naar de Efteling. Een paar weken voor je Efteling-abonnement afloopt, stuurt de Efteling jou een soort brochure, een soort aanzichtkaart die je kunt openvouwen met daarin van, je Efteling-abonnement zit er bijna op, wordt het geen tijd om te verlengen, verleng nu en surf naar deze website om dat nu te gaan doen. En elk jaar surf ik daar naartoe en slaag ik er niet in om mijn abonnement te verlengen. Waarom? Omdat om de een of andere reden ik als Belgisch abonnementhouder dat niet kan of mag doen van de Efteling. Dus ergens half december ontvang ik opnieuw die post van de Efteling met opnieuw die kaart van verleng je abonnement, online klik hier om dat te doen. Ik surf naar die link, het lukt weer niet, want ik ben iemand in België en vanuit België kan je blijkbaar je abonnement niet verlengen. En ik denk van, ik ga nu gewoon eens vragen aan de Efteling, waarom is dat? Waarom zou ik als Belg mijn abonnement op de Efteling niet gewoon online kunnen verlengen? Waarom moet ik dat altijd doen aan de gastenservice? Want vooral duidelijk, ik heb abonnementen op Nederlandse tijdschriften. Ik heb een abonnement op de Volkskrant, wat een Nederlandse krant is. Dat soort dingen worden altijd automatisch van mijn rekening afgeschreven. Dat gaat allemaal vanzelf. Waarom zou de Efteling geen abonnementen online kunnen verrekenen bij Belgische klanten? Ik bedoel, er is een heel grote winkel in Waalwijk, vlakbij de Efteling, die heel veel online bestellingen van Belgische klanten. Als ze het daar kunnen, dan kan de Efteling dat ook online doen. En ik krijg een mailtje terug van Chelsea van het Efteling Contactcenter. Ik ga even lezen wat Chelsea stuurt, want dat is iets wat ik de Efteling echt wel wil zien veranderen. Beste Erwin, alright, hartelijk dank voor je bericht. Uit je bericht begrijpen dat je je afvraagt waarom je bij de Efteling online geen abonnement kan afsluiten vanuit België. Dat is een goede samenvatting van mijn mail, Chelsea. Chelsea gaat verder. Als Efteling kiezen wij ervoor om onze abonnementen alleen online beschikbaar te stellen voor gasten die woonachtig zijn in Nederland. Alright, Chelsea. Maar mijn vraag was dus waarom? Ik bedoel, dat is geen antwoord op mijn vraag. Dat betekent dat alle gasten die woonachtig zijn in het buitenland bij ons online geen abonnement kunnen afsluiten. I know, Chelsea. Ik bedoel, dat was de hele point van mijn verhaal natuurlijk. Mijn vraag is van, waarom kan het niet? Waarom kan ik als Belgische abonnementhouder mijn abonnement niet online gewoon verder zetten? Dit heeft onder meer als reden dat wij op deze manier meer inzicht houden in het aantal abonnementen dat wordt afgesloten vanuit het buitenland. Luisteraars, ik snap, je hoort dit terwijl je ergens op de trein zit of onderweg bent. Ik ga het nog eens lezen. Wat is de reden die de Efteling geeft waarom ik als Belg geen online abonnement kan afsluiten? Dit heeft onder andere als reden dat wij op deze manier meer inzicht houden in het aantal abonnementen dat wordt afgesloten vanuit het buitenland. Dus de reden waarom ik helemaal naar de gastenservice moet gaan, is dat ze op die manier beter kunnen in de gaten houden hoeveel buitenlandse abonnementen ze hebben.
Had jij, als je dat online had kunnen vernieuwen al 10 jaar geleden, wat toen voor Nederland kon waarschijnlijk, had jij ondertussen al niet bijna een jaar extra abonnementen?
Maar natuurlijk wel, absoluut. Want nu wacht ik telkens een maand of 2 maanden tot mijn volgende bezoek. Ja. De Efteling verliest hier geld door natuurlijk. Hè? Mm-hmm. En waarom? Het is niet zo dat er ergens gewoon een belletje staat op het bureau of een klikkertje bij de gastenservice of bij zo'n manueel telkens 1 klikkertje moeten doen als er een buitenlands abonnement wordt afgesloten. En bovendien, wat zeggen ze? Zeggen, we doen dat omdat we meer inzicht houden in het aantal abonnementen dat wordt afgesloten. Aha! Ze doen het om meer inzicht te houden. Waarom? Omdat blijkbaar er iets anders moet gebeuren voor buitenlandse abonnementen als binnenlandse abonnementen. Het enige wat ik als verschil zou kunnen zien is dat je een ander kaartje moet sturen, waardoor Belgische abonnementhouders niet het kaartje binnenkrijgen waarop gevraagd wordt om hun online abonnement verder te zetten, want dat werkt niet.
Maar dat doen ze dus wel.
Ze sturen dat kaartje wel. Dus
maar zou daarvoor dat dan ook naar Duitsstalige abonnementhouders, Waalse, mensen die in het Franstalig gebied van België wonen?
Die krijgen geen Franstalig kaartje, daar ben ik 100% zeker van. Die krijgen geen Duitsstalig kaartje. Als ze aan mij in een Nederlandstalig gebied in Vlaanderen al niet een apart kaartje kunnen sturen met hey, je woont in België, kom eens langs bij de gastenservice. Ja, dan gaan ze dat absoluut niet doen op een andere taal voor Duitse of Franse bezoekers. Hè? Want dan hebben ze ook de mogelijkheid om voor mij dat aan te passen. Ik geef eerlijk toe, als Efteling nu op korte termijn één ding zou moeten aanpassen. Eén, ten eerste, laat Chelsea niet meer leugens vertellen aan mensen via een mail. Ik vind dat beledigend als betaalde abonnementhouder van de Efteling om op die manier belogen te worden, want dit is echt niet waar. Maar ten tweede,
misschien is het wel waar.
Maar vertel eens waarom de Efteling...
Maar ik ben de Efteling niet. Hè?
Waarom dus de misschien... Efteling een Belgische abonnementhouder niet online zou kunnen van een service voorzien, omdat op die manier er meer inzicht gehouden wordt in het aantal abonnementen. Ik bedoel, Excel bestaat online vandaag de dag. Al die toestanden, hun SAP-programma's, dat runt online. Hè?
Maar is de vraag bijkomende vraag. Werkt het niet omdat je adres in België staat, of werkt het niet omdat je vanuit een Belgische IP-adres naar de website gaat?
Ja, IP-adressen, waarom zou daar een beperking op staan? Bovendien, je kunt...
Waar zit de beperking op? Zit de beperking op het een of
Belgisch adres, Belgisch adres. Maar het is ook een heel rare beperking, maar je kunt wel gewoon losse kaartjes kopen vanuit België. Op via een website.
Natuurlijk.
Je kunt wel gewoon een Bosrijk verblijf of het Efteling Hotel verblijf boeken. Het enige wat
dat
niet
zou
kan...
heel vreemd zijn als dat ook niet kan.
Nee,
je moet dan echt niet komen om een abonnement.
Maar waarom zou dan een abonnement niet kunnen omdat ze meer inzicht willen hebben in hoeveel buitenlandse abonnementhouders er zijn? Dat is toch onzin?
Het is niet omdat ik en jij Chelsea niet begrijpen dat we Chelsea mogen beledigen als een leugenaar, vind ik. Dus misschien is Chelsea wel een favoriete luisteraar en ben je die nu al beledigd? Dus Chelsea... Sorry Chelsea. Als Erwin jou beledigd heeft, ik ga jou hier niet betichten van leugens. Misschien klopt het wel, maar we willen wel graag een antwoord van de
Efteling. We willen wel weten van wat gebeurt er nu eigenlijk? Van wat is de reden waarom je een buitenlandse abonnementhouder niet online kunt laten aanmelden? En wat betekent dat voor hoe jij daardoor een beter inzicht hebt in de Belgische abonnementhouders of de buitenlandse abonnementhouders? Want die twee dingen moeten we nu wel met elkaar verbinden in één keer.
We gaan een antwoord krijgen.
Ja, Frank, dank voor je vraag. Ik weet dat er nog 101 belangrijke dingen zijn om te veranderen, maar op dit moment wil ik dit veranderd zien.
Ik heb er ondertussen over nagedacht. Ik zit niet met zo'n grote frustratie als jij zit. Als je het over gastservice hebt, wat de Efteling absoluut moet krijgen, en we roepen dat al jaren, dat is een fatsoenlijke gastenservice in het park.
Ja.
Met een mooi bureautje, met dat je binnenkomt, zoals het stadshuis in Disneyland. Dat je welkom wordt geheten, dat je niet in de kou moet staan in een lange rij, waar dat ook mensen tickets kopen en dit en zus en zo. Nee, ik wil gewoon een restaurantreservatie kunnen maken, want uw stomme app werkt niet. Dus dat wil ik gewoon kunnen doen. Als je in de Efteling binnenkomt en je wilt iets gaan vragen aan de gastenservice, of je moet bij de gastenservice zijn, we hebben het ooit meegemaakt, dan moet je dat park uit, dan moet je dat park terug in, dan zit je daar met die 7. Ik wil dat allemaal niet, ik wil er niet een lange rij staan wachten, ik wil gewoon geholpen worden.
Door Chelsea.
Door een medewerker.
Door een medewerker.
We gaan Chelsea hier buiten laten. Dat is één. Maar dat is omdat ik aan de gastenservice zeg. En dan denk ik van, ja, dat is al iets dat we zo lang aan het roepen zijn. Nu, met het verbouwing van de Huis van de Vijf Zintuigen, zit het er misschien in dat er wat aanpassingen aankomen. Misschien...
Er gaat een ander kleurtje verf op die gastenservice worden gegooid.
Maar misschien dat je ook langs de binnenkant eraan kan schaffen. Ik weet het niet. Ik heb nog geen plannen gezien.
Ja, betwijfel het.
Maar goed, Efteling denk erover na. Of misschien zo in dat kraaiennest, waar ook een beetje een soort van semi-gastenservice zit.
Ja, maar dat is ook echt buiten de Efteling, hè?
Maar toegangscontrole komt nu toch in het midden van het Huis van de Vijf Zintuigen.
Dat is waar,
dus dan is de trap die naar dat kraaiennest gaat, toch in het park.
ja, misschien dat ze het zo kunnen oplossen.
Ik weet het niet. Goed, in ieder geval, Efteling, doe er iets aan. Dat is één, maar twee, en dat...
Oh, je hebt er twee?
Ja, en dat is eigenlijk hetgeen waar ik eerder aan dacht. Want ja, dit was gewoon door jouw hele rant over Chelsea dat ik er moest denken.
Ik vind het direct een rant.
Ja, maar... Waar ik al langer vragenpartij van ben, als ik naar een pretpark ga, dan ga ik graag lekker eten. Je hebt niet echt altijd een tafelbedieningsrestaurant in Efteling.
Je hebt geen tafelbedieningsrestaurant, behalve Polles Keuken.
Polles Keuken en Pinocchio, maar die is misschien ondertussen gesloten.
Ja, Pinocchio, overdag is die vaak niet open en s'avonds is die vaak zo open in combinatie met Caro, dus dat is niet voor de hand liggen. Nee.
En,
dus je hebt natuurlijk wel de restaurants en de hotels, maar goed, dat is niet zo voor de hand liggen.
Voilà. Dus dat, en dus een fatsoenlijk restaurant met tafelbediening, ja, je hebt natuurlijk ook s'avonds het Wapen van Ravelijn, maar ook aan tafel, maar dat is dan weer geen keuze. Dat moet je menu nemen.
Nu, dat probleem gaat zichzelf oplossen, hè, want er komt straks een hotel 2025 met twee restaurants, een buffetrestaurant op de benedenverdieping. En een à la carte restaurant op de eerste verdieping.
Dat een buffetrestaurant waar je ook 's middags aan een buffetje kan aansluiten. Mm-hmm. Als je kijkt hoe populair die buffetrestaurants in Disneyland zijn.
Ah, ze hebben er heel veel, hè?
Ze hebben er heel veel. Super populair. Waarom niet? Dat mis ik al lang. En dus ik denk dat het nieuwe hotel daar misschien wel wat verandering gaat brengen. Als het ooit gebouwd wordt. Maar,
ze zijn bezig. Ze zijn maar, bezig.
In ieder geval, dat is iets dat op kortere termijn voor mij ook wel mag veranderen. En ja, we kunnen hier een hele rant beginnen over het aantal plekken waar ze aan het werken zijn. En dat ze dat ook niet allemaal tegelijk mogen doen. En dat ze hun kalender misschien wat beter moeten afstellen. Vrienden van mij gaan over een paar weken of 3 weken naar de Efteling. De helft van de attracties zijn dicht. Ja, ik ben aan het overdrijven natuurlijk, maar zo zien zij het wel. Ik heb hier echt wel de vraag, zouden we wel gaan?
Efteling blijft wel tof. Ik bedoel, je moet daar wel even kunnen naast kijken. Aan de ene kant, ja, er zijn heel veel werkzaamheden, er zijn heel veel hekwerken. Maar vooral duidelijkheid, voor het geld dat je in laagseizoen maar betaalt, krijg je nog altijd een fantastisch aanbod aan attracties in de Efteling. Hè?
En dan zijn dezelfde attracties toch gesloten.
Maar goed, die staan netjes vermeld op de website.
Ja, en daarom dat mensen nu dus twijfelen van, zou ik wel gaan of niet?
Maar als je een ticket hebt dat op andere momenten geldig is, dan betekent dat eigenlijk dat je meer betaald hebt voor je ticket dan dat het waard zou zijn op zo'n moment. En zou mijn advies zijn eigenlijk van, kies een betere dag.
Als je vandaag had geweest, had je in de sneeuw gezeten in Efteling.
Absoluut. Ja, kijk, en nu zitten we hier.
Erwin, ik krijg nog een vraag waar ik jou ook ga over renten misschien.
Niet renten. Het was een echte, serieuze klacht. Ik wil weten, maar ik ga het niet meer opnieuw herhalen. Maar nee. Het
is... Goed, Joep Groetes, die vraagt, wat is je favoriete boek voor een pretparkadaptatie?
Oh, ik lees heel ontzettend veel. Ik lees ontzettend graag.
Het is ook je studie geweest.
Ik heb dat gestudeerd. Maar ik moet wel zeggen, als ik heel eerlijk ben, dat het soort boeken dat ik graag lees, niet het soort boeken zijn die zich makkelijk leiden tot adaptaties van pretparken. Ik bedoel, je hebt een heleboel literatuur waar je echt geen pretparkattracties van gemaakt.
Ik zou het als een boek van Herman Brusselmans zien zitten in.
Ook daar wil je absoluut geen pretparkattracties van zien. Mijn favoriete boeken van vorig jaar waren onder andere Een schitterend wit van John Fossey, Lessen van Ewan McEwan. Ik kan je garanderen, daar wil ik geen pretparkattracties van zien. Dat zijn hele serieuze boeken met een hele serieuze thematiek. Pretparkattracties, daar heb je werelden voor nodig. Want voor een groot stuk is het zo dat pretparkattracties werelden uitbeelden. Het kunnen fantasievolle werelden zijn, dat kunnen werelden zijn uit andere werelddelen of uit andere tijden. Maar een boek dat zich afspeelt in het heden, bij een familie waar er heel veel problemen zijn, daar ga je geen pretparkattractie van maken. Dat zou helemaal heel gek zijn. Ik heb een boek dat ik echt wel zou willen aanraden voor Efteling-liefhebbers om te lezen. En dat zich misschien wel zou kunnen lenen voor een pretparkattractie of een Efteling-attractie. En dat is Tweeluik, de 7 sleutels van Tom Rijpert. En de reden waarom ik eventjes hier Tom Rijpert aan bod laat komen, is Tom Rijpert is een Efteling-fan, gaat ook al heel erg lang mee als Efteling-liefhebber. Heeft ook al dingen voor de Efteling zelf mogen doen. En die heeft vorig jaar zijn debuutroman geschreven. Een jeugdboek, vooral duidelijk. Voor kinderen van 8, 9, 10, 11 jaar. Het pad van de roverkoning. En dan is eind vorig jaar het vervolg daarop, Voorbij de val, verschenen. Onder de overkoepelende naam De 7 sleutels. Het is een verhaal van een dwerg, kobold, die 6 reizigers in een herberg verzamelt om op zoek te gaan naar de schat van de roverskoning. Het is een jeugdboek, voor alle duidelijkheid, maar het is fantastisch mooi, meeslepend geschreven, het is spannend, het is ontzettend toegankelijk voor wie houdt van fantasy, voor dat soort verhalen die ook de basis zijn voor verhalen als die van Ravelijn, et cetera. Maar bovenal, het zit heel goed in elkaar. Het is echt ontzettend goed. Het is beter dan wat Paul van Loon in heel erg lang geschreven heeft.
Ik wou net zeggen, ik ken een boek dat ze beter niet hadden omgesteld naar een attractie, maar je hebt het boek al genoemd.
Ik hoop echt dat Tom Rijpert eigenlijk alle goeds toekomt met die 2 boeken, want dit is echt fantastische jeugdliteratuur. Kinderliteratuur, jeugdliteratuur, je kunt het al lezen vanaf heel jong. En als hier luisteraars zijn die zeggen van, ik hou van zo'n wereld waar ik me helemaal in kan verdiepen, helemaal in laten meeslepen, die echt wel behoorlijk wat touches geeft bij de wereld van de fantasywereld, zoals je die kent uit platen van Anton Pieck, van Ton van de Ven, van de Efteling. En dat tegelijkertijd eigenlijk best wel de basis zou kunnen vormen voor een attractie. Dan zou ik hen aanraden om eens De 7 sleutels van Tom Rijpert open te slaan. Het is echt, je begint bij, vooral duidelijkheid, Het pad van de roverkoning, dat is het eerste boek, aanbevelenswaardig.
Wat je natuurlijk hebt, is dat die grote boeken die echt die werelden vormen, ook al heel vaak verfilmd zijn. En ook al heel vaak in deze podcast op soortgelijke vragen naar boven zijn gekomen.
Ja, zeker.
Hunger Games is al ondertussen in een pretpark gebruikt.
Zeker.
En Harry Potter uiteraard ook. Wat een schitterend themagebied. En eigenlijk een beetje de survival van Universal is gebleken. Dus heel veel van die boeken die zijn eerst verfilmd geweest. Van de populaire boeken zijn dan verfilmd geweest. En hebben dan hun adaptatie in pretparken gevonden. Maar als je hier een Nederlandse schrijver kan bovenhalen die eigenlijk ideaal een samenwerking met de Efteling zou kunnen hebben.
Die ook die affiniteit heeft met de Efteling, want dat zo kennen we.
Ja, dus dan lijkt het mij toch wel iets om naar de Efteling te kijken. En uiteraard, als we kijken naar welke boeken horen thuis in pretparken, dan moeten we misschien de sprookjes ook gewoon bovenhalen. Want ja, uiteindelijk zijn die ook heel vaak in boeken verschenen.
Van Kevin Binon kregen we de vraag: vliegen jullie rechtstreeks naar MCO via een tussenstop?
MCO is Orlando, hè, voor de luisteraars.
MCO is de luchthaven, de naam van de luchthaven van Orlando. Dat was de International Airport van Orlando. Dat was vroeger een militaire luchthaven, McCoy Airport. Toen het uiteindelijk omgevormd werd van een militaire luchthaven tot een internationale luchthaven, hebben ze dat kenteken behouden. Dus vandaar MCO. Orlando. Ah, mooi, hè. Ik ga
wil geen sneeuw, hè? Wil geen sneeuw.
Er is dus een Frozen Ever After attractie met heel veel sneeuw.
Maar er is geen sneeuw. Hier kan je nu door de sneeuw
hier gaan. Kunnen we nu echt door de sneeuw gaan, inderdaad. Ja. Maar okay, de vraag is, vliegen jullie rechtstreeks naar MCO of via een tussenstop? Ik weet niet waar Kevin vandaan komt. Als hij uit België komt, dan is het natuurlijk zo dat je vanuit Zaventem niet rechtstreeks op MCO kunt vliegen. Er zijn geen rechtstreeks vluchten. Die zijn in het verleden nog geweest, maar op dit moment zijn er geen rechtstreeks vluchten van Zaventem, van Brussel naar Orlando. Dat kun je wel terug weer vanuit Amsterdam, vanuit Schiphol, heb je een rechtstreeks verbinding die door KLM verzorgd wordt met MCO. Als je vanuit Brussel vliegt naar Orlando, heb je in principe twee mogelijkheden. Mogelijkheid één, je kunt met een vliegtuig vliegen naar een luchthaven ergens in Amerika en daar een overstap doen naar een vliegtuig dat je naar Orlando brengt. Bijvoorbeeld, je vliegt vanuit Brussel naar New York of naar Chicago of naar Atlanta en van daar stap je over en vlieg je naar Orlando. Tweede mogelijkheid, je vliegt naar een luchthaven ergens in Europa die rechtstreeks vliegt op Orlando. Bijvoorbeeld naar Frankfurt of naar Charles de Gaulle of Amsterdam, naar Schiphol. En vandaar neem je een rechtstreeks vlucht naar Orlando. Beiden hebben voor- en nadelen. En die voor- en nadelen gelden ook voor de rechtstreeks vlucht. Als je in Nederland zou wonen en rechtstreeks de vlucht van Amsterdam naar Orlando zou nemen. Ik ga die eventjes op een rijtje zetten, maar jij wil iets zeggen.
Ja, wat je nog nodig is misschien nog een derde optie die je vergeet. En dat is vliegen op Ierland, op Dublin.
Ja. Die moeten we misschien eventjes aan de kant houden voor straks, want daar is inderdaad een specifieke reden waarom je dat aanraadt. Ja. Kijk, ergens als je naar Amerika vliegt, moet je migratie doen. Je moet op een bepaald moment tegen een beambte van de Amerikaanse immigratiedienst je foto laten zien, je paspoort laten zien, je vingerafdrukken geven en ook een kort gesprekje voeren. Wat kom je in Amerika doen? Hoeveel geld heb je bij je? Dat soort dingen.
Meestal is het gewoon zo, business or pleasure. Ja,
business or pleasure.
Ook vaak met een nors gezicht.
Ja. Maar goed, we gaan niet veel slecht zeggen over Amerika, we willen daarna naartoe.
Soms ook heel leuk, maar vaak wel met lange wachtrijen.
Ja. En wel, dat is het. Als jij uit een vliegtuig komt dat vrij vol geladen is, dan kan het soms best zijn dat je echt een uur, twee uur moet wachten voor je daar aan de beurt bent. Want letterlijk elke bezoeker moet dat apart gaan doen. Als je getrouwd bent, mag je doen met je vrouw of met je man. Ben je niet getrouwd, dan moet je het ook apart gaan doen.
Wettelijk samenwoont wordt ook als getrouwd.
Juist, klopt. Ja, wettelijk samenwoont wel.
Het is ook zo, en dat is wel belangrijk om mee te nemen, dat als je daar in Amerika doet en je naar Amerika vliegt, dat je heel vaak moet weten dat die vliegtuigen van Amerika allemaal vanuit alle Europese steden op ongeveer dezelfde tijdstip aankomen.
Ja, want ze vertrekken allemaal ergens 's ochtends in Europa en ze komen allemaal ergens in de loop van de namiddag toe in Amerika.
Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen werken vaak in een ander model als dat we in Europa bekend zijn. In Europa vliegen we heel vaak rechtstreeks. Al onze luchtvaartmaatschappijen vliegen vaak van de ene plek naar de andere plek.
Ja.
We hebben de lage kostenmaatschappijen zoals Ryanair. Mensen gaan op reis naar een bepaald land omdat Ryanair naartoe vliegt. Maar we gaan heel zelden, of het zijn chartervluchten voor op reis te gaan met TUI.
We gaan dezelfde hoppen van.
Maar, je moet heel weinig overstappen. Ja.
Amerika werkt met hubs, hè?
Met hubs en werkt heel vaak met gebankte hubs. Dat wil zeggen dat er op een bepaald uur heel veel vliegtuigen toekomen. Mm-hmm. Die blijven dan even zitten, zodat iedereen de tijd heeft om zijn paparazzi te kunnen doen, om naar de andere gate te wandelen. Een uur later vliegen die allemaal weg.
Juist.
Twee uur later komen ze weer allemaal toe in die luchthaven en dan vliegen ze weer allemaal weg. Dat is een soort van banking, waarbij je ervoor zorgt dat eigenlijk iedereen tussen het uur en de twee uur een overstap heeft. Want heel vaak is dat realistisch, een uur of twee uur.
Juist.
Maar niet altijd als je binnenkomt vanuit Europa.
Ja, absoluut.
Soms wel en soms niet.
Ja, dus je moet er echt wel voor zorgen, als je van Europa naar zo'n hub vliegt en van daar nog naar MCO zou doorvliegen, dat je voldoende tijd tussenlaat tussen die twee vluchten, om er zeker van te zijn dat je die volgende vlucht gaat halen.
En wat ook wel echt een meenemer is, Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn niet zo gastvriendelijk als je een vliegtuig mist of zo, als Europese. Mm-hmm. Als er vertragingen zijn of dit of dat. In Europa is
we zijn in Europa veel beschermder tegen dat soort dingen
in
dan
Europa
in Amerika.
Is een Europese wetgeving die in verschijnt. Ik ben vorig jaar een dag te laat terug moeten komen vanuit Amerika, vanuit LA. Ik heb €600 per persoon gekregen. Juist. Ik heb mijn hotel terugbetaald gekregen.
Ik ben onlangs van Antwerpen naar Amsterdam met de trein gegaan en mijn trein was 2 uur te laat. Ik heb mijn geld teruggekregen. Dus als daar word je voor beschermd.
Mm-hmm. Dus ik wil maar zeggen, als je boekt, denk goed na of je wel degelijk bij die Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, maar er zit iets anders in de wetgeving.
Het is vooral als je een combinatie maakt van verschillende luchthavenmaatschappijen die niet tot dezelfde overkoepelende maatschappij horen.
Ja, dat is sowieso een probleem.
Dan gaan ze gewoon de schuld naar elkaar, doorschuiven.
Dus je moet echt wel 1 ticket boeken, dat ze 2 boekt. Maar als je kan kiezen en je betaalt een paar euro meer want vaak is er codesharing waarbij dat ze dezelfde vlucht om verschillende luchtvaartmaatschappijen. En je kan het boeken via een Europese luchtvaartmaatschappij. De gasten zullen dat toch wel iets beter.
En er is nog iets, dat is als je een rechtstreekse vlucht zou hebben vanuit Zaventem of een rechtstreekse vlucht vanuit andere Europese luchthaven naar Orlando, dan moet je beseffen, als je in Orlando toekomt en je hebt daar immigratie nog niet gedaan, dat in verhouding met al die andere luchthavens, New York, Atlanta, Chicago, Orlando echt een heel klein luchthaventje is. Het gevolg daar is dat als je daar ter plekke immigratie moet doen, dat je doorgaans veel langer in de rij staat te wachten, dat is althans mijn ervaring, dan dat je dat moet doen als je dat in New York doet, in Chicago of Atlanta.
Ik heb het gevoel, als wij in België, en ik ga even Amsterdam 2 jaar geleden met corona achterwege laten, waar uren wachtrijen stonden. Maar als je in Europa een uur in de security staat, dat is een uitzondering.
Juist.
Of een half uur in de security, dat is een uitzondering.
Terwijl dat eerder de regel is in Amerika.
In Amerika is het de regel dat je lang, traag en nors wordt behandeld.
Dus zorg er, als je overstaptijd nodig hebt in Amerika, zorg dat die ruimschoots genoeg is. Ik denk dat dat echt wel belangrijk is. Ja. Daarnet vermeld je Ierland.
Als je het zou missen, doordat er vertragingen zijn, dan is de luchtvaartmaatschappij wel altijd in staat om jou een nieuw ticket te geven.
Ja. Zorg dat de hub waar je naartoe vliegt een grote Amerikaanse hub is, van waaruit er nog heel veel vluchten zijn naar Orlando.
Philadelphia is een voorbeeld van een hub. Juist. Waar American Airlines, ik me niet vergis, heel veel vluchten heeft.
Juist. Een nadeel van vliegen binnen Europa, dus eerst bijvoorbeeld je vlucht nemen naar Frankfurt of naar Charles de Gaulle, en van daar rechtstreeks op Orlando vliegen, is er gaan niet zoveel vluchten dagelijks vanuit al die luchthavens naar Orlando. Dus als je om de een of andere reden die vlucht zou missen, of hij wordt afgelast, dan is het niet zo voor de hand liggend dat je diezelfde dag nog een volgende vlucht zou krijgen. Of je gaat zo'n hele rare, lange omwegvlucht moeten doen om er te geraken. Terwijl als je al in Amerika bent en zit in New York of is in Chicago, in Philadelphia of iets dergelijks, daar vliegt elk half uur wel een vliegtuig naar Orlando. Er is altijd wel plek voor een paar mensen op dat vliegtuig. Dus dat is echt wel een heel groot voordeel. Ierland.
Dus in Dublin zit de Amerikaanse douane zit in Dublin. Ja. Dus wanneer jij in Dublin Airport aankomt met je vliegtuig, kom je binnen als... Je moet wel in... Belangrijk wel om te zeggen, en dat was ik vergeten de eerste keer ik naar Dublin vloog, is dat Dublin van buiten de Schengenzone vliegt.
Uiteraard.
Dus Dublin is geen Schengenzone, ook iets voor de Europese Unie. Moet je wel je paspoort laten zien. Dus voorzie extra tijd in de Belgische of de Nederlandse luchthaven, want je moet wel door die
paspoort. Dus niet 2 uur op voorhand, maar 3 uur op voorhand. Ja.
We waren 2 uur op voorhand, net zoals heel veel andere
dat
mensen.
Is krap,
voor alle duidelijkheid. En het was heel krap. Ja. We hadden geluk dat we met onze paspoorts automatisch door kunnen. Maar je mag met een identiteitskaart vliegen naar Dublin, maar doe het alsjeblieft met een paspoort. Veel makkelijker. Nu, je komt in Dublin aan, je hebt tijd met hopen. En de douane zitten gewoon daar. Dus je blijft nog even...
En dat is de Amerikaanse douane. Ik mag niet zeggen douane, het is immigratie.
Immigratie. Ja. Dus je komt eraan, je moet opnieuw... Er staat een keilange wachtrij toen wij er waren. Vertrokken er best veel vluchten naar dingen. Maar ze zeggen ook, wanneer jij jouw vlucht door die immigratie moet... Mm-hmm. Dus ze geven ook aan van, nu is het aan deze vlucht om erdoor te gaan. Juist. Nu is het aan deze... Ja. Dus ze zorgen er ook voor dat die mensen niet wachten in die wachtrij, maar dat die mensen wachten... Ja, in de McDonald's of in de Burger King of in de winkeltjes.
Ik heb het ook al gedaan. Het is ook een hele toffe, niet al te grote luchthaven. Ja. En het stuk waar de Amerikaanse vluchten vertrekken is ook een apart gecompartimenteerd deel van de luchthaven.
Ja, dus een apart stukje waar je dus door moet, waar je op dat ogenblik wel letterlijk de Verenigde Staten binnengaat. Dus zorg dat je geen appel meer in je rugzak hebt zitten, bijvoorbeeld. Juist. Op straat mag je niet meenemen. Ja. En dan word je bevraagd. En die mensen zijn ook vriendelijker, heb ik het gevoel. Allee, ik ben daar heel vriendelijk behandeld geweest. Die zijn ook veel losser. Het zijn echt Amerikanen, maar die wonen dan in Dublin of die hebben daar dan natuurlijk hun werk. Die mensen die zien u, die je kan daar een gesprek mee doen. Je komt binnen en je komt in Amerika binnen alsof het een binnenlandse vlucht is. Wij vlogen toen naar LAX en toen hebben we toch nog in LAX 2 uur op onze bagage kunnen wachten, want LAX is een slecht vluchthaven.
Juist, ja.
Maar dan kom je als een binnenlandse vlucht binnen.
En wat jij nu zegt, Brussel heeft de toestemming gekregen. gekregen om datzelfde ook te organiseren bij ons. Door corona is dat allemaal een beetje uitgesteld. En er zijn best wel grote werkzaamheden daarvoor nodig. Want ze moeten een stuk van de bestaande luchthaven van België op die manier gaan herinrichten dat het eigenlijk, bij wijze van spreken, een Amerikaans grondgebied is. Maar dat zal ergens dit jaar, de komende jaren, wel aangevangen worden. En zodat dat het geval is, ja, dan is zelfs voor mensen uit Nederland eigenlijk Brussel waarschijnlijk de beste luchthaven om vanaf te vertrekken. Hè?
Ja, maar je dan als binnenlandse vlieg binnenkomt, dan kan je veel kortere... Ja,
dan hoef je niks meer te doen, dan stap je letterlijk van het vliegtuig in Orlando.
Of in een ander, want als er geen rechtstreeks vliegtuig is, kan je, stap je over in New York, maar dan stap je over in New York zonder dat je dan maar door de immigration moet. Ja.
Weet je, een van de redenen waarom ik het zo fijn vindt om geen immigration te moeten doen in Orlando, is van, je hebt zo lang uitgekeken naar die reis in Orlando, en dan ben je eigenlijk in Orlando, en eigenlijk wil je dan zo snel mogelijk die naar
metro.
Je hotel.
Je wilt zo snel mogelijk die metro.
Je wilt zo snel mogelijk dat inderdaad dat monorailtje op.
Dat
is,
zien.
Ja, je wilt inderdaad het vast tapijt zien.
En je wilt die witte, zo die boem.
Nee, maar dat is echt waar. En dan, als je op dat moment nog 2 uur door immigratie moet, dat is verschrikkelijk. Dat is
binnenkort terug.
Ja, maar...
Zie je het fonkelen.
Maar ik moet het niet doen in Orlando, dus dat valt eigenlijk nogal.
Hoe vlieg je?
Via New York.
Via New York.
Ja. LaGuardia. Ja. Klein luchthaventje, dus dat valt meestal mee. Ik heb het al een paar keer, ik denk al 4 keer via LaGuardia gevlogen. En eigenlijk altijd relatief makkelijk doorheen die immigration geraakt.
Goh, en geen sneeuwen.
Maar alleen, geen sneeuw. Het sneeuw is tof. Ik moet eens kijken, we zitten hier te kijken naar buiten achter je. Zin, grote vlokken komen
binnen.
Je gaat missen,
hè? Zou je niet liever
hier blijven? Het is nu niet, hè?
Zal ik in jou
plaatsen? Ik geniet nu van de sneeuw hier en straks van de zon in Orlando, alright? Zeg, gaan we nog eentje doen, Jelle? Om het af te sluiten. Emiel de Ruiter vraagt, als je maar naar 1 pretpark meer zou mogen gaan dit jaar, dus 2024, waar ook ter wereld, welk park zou jij naartoe willen gaan dit jaar?
Moeilijke vraag.
Ik bedoel, ik zou natuurlijk...
Mag ik de vraag weer eerst naar jou geven? En mag je dan nog even naar
Wel, laat ik gewoon maar heel eerlijk zijn. Ik ben net in de Efteling geweest met Oud en Nieuw.
Dan heb je je park gehad.
Ja, voilà, absoluut. Het zou zonde zijn voor al het werk dat Chelsea niet heeft moeten doen, want ik heb een abonnement voor niks afgesloten dan. Hè.
Maar mag je hem ook maar 1 bezoek brengen?
Nee, maar dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik eventjes terugkijk.
We gaan de regels goed stellen.
Als je maar naar 1 pretpark zou mogen... Oh ja, je mag maar naar 1 pretpark gaan, maar je mag eigenlijk zoveel naar dat pretpark gaan als je maar wil, blijkbaar. Want het is niet dat je maar 1 dag mag gaan. In mijn geval zou ik de Efteling willen zeggen, omdat ik toch echt wel benieuwd ben naar Dons Macabre. Ik kijk op, en dat weten jullie van de vorige aflevering, op een heel dubbele manier naar Dons Macabre. Dat kan ook niet anders, want Spookslot is voor weg moeten gaan. Ik heb geen goede ervaringen met attracties die gesloopt worden om anderen er in de plaats voor te zetten. Los Piratas in Bellewaerde, weet je nog wel. Ik heb wel behoorlijk vertrouwen in Jeroen Verheij en zijn team daar. En wat ik tot nu toe van gezien heb, daar ben ik wel benieuwd naar. Alleen het attractietype, daar heb ik mijn twijfels bij. En of het eigenlijk nu goed is of niet goed is, ik ben eigenlijk gewoon benieuwd. En ik denk dat er geen enkele andere attracties waar ik zo benieuwd naar ben. Uiteraard zou ik die Voltron coaster in Europa Park willen doen. Uiteraard ben ik heel erg benieuwd naar die Spinning Rapids in Bellewaerde. Maar het meest benieuwd ben ik echt naar Dans Macabre. En dat is de reden waarom ik echt, als het maar naar 1 park mag gaan, en tof, ik heb een abonnement, dus ik mag meerdere keren gaan, ik zou voor de Efteling kiezen dan, ja.
Ja, ik was ook aan het denken, wat is er nieuw in een pretpark dat ik zou willen zien, waar ik anders zo een beetje FOMO van zou van hebben. En dan denk ik, ja, inderdaad, ook aan de Efteling, of aan Europa Park. Maar Europa Park ga je waarschijnlijk ook nog wel best goed op beeld kunnen zien. En het is een achtbaan. En Dans Macabre gaat
op beeld. Het gaat moeilijker zijn om op filmpjes te vatten. Hè? Ja, dat is wel waar. Ja.
Dus ik denk ook Dans Macabre. Ik denk ook Efteling. Ja, zeker.
Jij en vriendin verwachten een kindje straks.
Ja.
Laten we hopen dat ze het pretpark hart heeft van de papa. En dat ze eruit ziet als de mama.
tof, dankjewel.
Voor jou wordt het wel heel bijzonder 2024.
Ja,
waarschijnlijk ook op 2024, waar je sowieso niet zo heel erg veel pretparken zult gaan bezoeken. Hè?
Nee, ik denk inderdaad dat het op een iets lager pitje zal staan. Om die redenen, dat je toch even een andere prioriteit legt op andere plekken.
Alright, maar dat is voor heel binnenkort.
En er zijn mij al miljoenen mensen voorgegaan met kinderen, dus het kan niet.
Is dat.
Het moet lukken.
Alright. Oké, dat was onze eerste grabbelton voor dit jaar. En we gaan ook nog grabbeltonnetjes opnemen. Hè?
Uiteraard. Met een wenende baby op
achtergrond. Luisteraars, bedankt voor het insturen van de vele vragen. En tot een volgende keer.
Tot een volgende keer.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook. Of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.